Dit is een podcast van De Telegraaf.
We zien nu dat het misgaat. Als we nu gaan wachten met nieuwe maatregelen tot dinsdag, dan gaan er dus weer een paar dagen voorbij waarin eigenlijk dus niet zoveel verandert.
Afhameren met Wouter de Winter.
Ja, vrijdag 25 september 2020. Een nieuwe aflevering van de podcast inderdaad Afhameren. In dit geval met Kamran Oela in de rol van presentator. En het is vrijdag. Het is niet dinsdag, Wouter.
Ja, mensen zijn helemaal van het padje af natuurlijk. Want die hadden allemaal op dinsdag reikhalzend uitgekeken naar de podcast. En nu is het op vrijdag. We hebben geswitcht omdat het handiger leek. Omdat Pim CD, onze collega, op dinsdag in Den Haag kan zijn. Dan kunnen we ook wat politici spreken. Die we dan ook vervolgens in Afhameren TV, zoals ik het dan maar even zal noemen, kunnen verwerken. En de podcast geeft ons op vrijdag ook wat ruimte om te reflecteren op de week. En er is weer elke week gebeurt er ook een heleboel. Dus het is leuk om dat aan het eind van de week ook even te bespreken.
Dus in dit geval hebben mensen 10 dagen moeten wachten, maar vanaf nu gewoon weer wekelijks.
Ja, en excuses dat we dat niet eerder hebben gecommuniceerd. Maar net als in de politiek zijn het soms zaken waar je die toevallig gebeuren en waar je niet heel erg lang over nadenkt. Of
nee, bij deze de transparantie van onze
zo
kant.
Is dat.
Het geeft ons ruimte om ook een beetje naar die week te kijken. De week die begon ook met premier Rutte, die wat fel uithaalde naar voetbalsupporters die zich niet correct hadden gedragen op de tribunes. Ja, zo richting het einde van de week zien we weer zoiets gebeuren. In dit geval in Tilburg, waar een groot feest gisteravond of donderdagavond losbarstte.
Ja.
Ja, dat lijkt me dat in Den Haag daar met argusogen naar wordt gekeken.
Ja, je zag ook al gelijk politici echt wel reageren van het CDA, maar ook Klaas Dijkhoff van de VVD, de fractievoorzitter, die ook zegt van zo is er eigenlijk geen houden meer aan als je het op deze manier aanvliegt. Ik denk dat er een hele belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de burgemeester. Hè. Die heeft toestemming gegeven voor dit evenement. En zijn argumentatie, of zijn verdediging is van de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die daar stonden op dat plein en die zich zo hebben gedragen. Dat klopt natuurlijk ook. Hè. Laten we nooit vergeten dat het de mensen zijn die de regels overtreden, die de eerst verantwoordelijke zijn van het overtreden van de regels. Maar ik vind dat de burgemeester zich er wel heel makkelijk van afmaakt. Mm. Hij heeft eigenlijk een beetje dezelfde situatie nu op zijn bord als Femke Halsema natuurlijk met die Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Waar weliswaar mensen in overtreding zijn, maar de burgemeester niet alleen in de gaten moet houden hoe het gaat op dat plein of op die dam of wat dan ook. Maar de burgemeester ook verantwoordelijkheid is voor de openbare orde en de veiligheid van al die inwoners die op dat moment niet bij die demonstratie staan. En daar is het natuurlijk ontzettend misgegaan. De burgemeester zegt van het is de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Ik zou zeggen, de mensen die in het ziekenhuis aan het werk zijn, de politieagenten, maar en al die onschuldige burgers die zich in Tilburg ook thuis wel aan de coronaregels houden, die verdienen ook dat hun burgemeester voor hun veiligheid opkomt op het moment dat die gevaar dreigt te lopen. En nou, je hoeft echt geen hoogleraar politicologie of crowdmanagement te zijn om te verwachten dat op het moment dat een club een voetbalwedstrijd speelt die ze niet elke dag spelen, dat enig enthousiasme oplevert in de supporters scharen en dat die mensen dat ook gaan uiten.
Notabene in een gemeente die volgens mij een van de eerste coronahaarden was. Het Twee Steden ziekenhuis ligt op nog een kilometer afstand van de plek waar het allemaal gebeurd is.
Ja.
Daar liggen alweer coronapatiënten.
Maar ik denk dat we dat heel in heel Nederland eigenlijk wel voelen. Dat het niet zozeer om Tilburg gaat, maar dat je er echt razend van kan worden. Mm. Want jij en ik en ik denk ook veel van de luisteraars zijn toch nog elke dag bezig met de confrontatie, met die beperkingen die ze ervaren in hun werk, in hun familie. Je naasten niet kunnen aanraken, laat staan erbij in de buurt komen. En dan zie je dat andere mensen die denken, voor mij geldt het niet. En het maakt zo boos en het maakt zo kwaad en machteloos tegelijk. Want reken maar dat het kabinet aan het nadenken is over nieuwe maatregelen. Mm-hmm. En dan krijg je dus straks een situatie dat omdat een groep mensen denkt, jullie regels niet te ons. Dat daar de hele bevolking straks de dupe van gaat worden.
Het viel me ook nog op dat het hier gewoon om een hele ervaren burgemeester gaat. Hij is burgemeester in Haarlemmermeer geweest, Beverwijk zit hier ook al in de tijd. Van VVD-huizen. Dijkhoff die ging natuurlijk hard erin, maar dat is denk ik ook goed om.
Het geeft ook wel aan. Kijk, aan de ene kant heb je gelijk, er is ervaring. Aan de andere kant, wat burgemeesters die lang besturen, eigenlijk voor elke bestuurder geldt dat, ook voor een minister. Als je lang op het plus zit, dan waan je op een gegeven moment ook redelijk onaantastbaar. Ik zie het ook wel veel bij Abu Taleb gebeuren. De burgemeester van Rotterdam, die denk ik veel krediet heeft in Rotterdam. Dat is heel belangrijk voor een burgemeester, want daardoor heeft hij ook overtuigingskracht. Maar zich op een gegeven moment de laatste maanden ook een beetje gedraagt als een soort schaduwminister van coronabeleid. Ja. In augustus eens op televisie kwam en opmerkingen maakte. Ik parafraseer ze even van, de wetenschap is ook maar de wetenschap. Maar ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken. En daarom ga ik mondkapjes-experimenten starten in mijn gemeente en in Amsterdam. Mensen die zich op een gegeven moment redelijk onaantastbaar wanen. Abu Taleb gaat zijn derde termijn als burgemeester in. Mm-hmm. Het is bijna ongelooflijk hoe lang je dan burgemeester bent. En dat geeft ook een bepaalde mate van zelfvertrouwen, wat af en toe misschien iets te veel over de plinten klotst. En dat zie je denk ik ook een beetje in Tilburg. Hier past een hand in eigen boezem, het nemen van verantwoordelijkheid en zeggen dat het absoluut onaanvaardbaar is. En dat je zelf ook een verkeerde inschatting hebt gemaakt. En niet wijzen naar anderen.
Burgemeester Abu Taleb, die geeft deze week ook volgens mij op dezelfde donderdag in dit geval aan van misschien moeten we toch naar een landelijke maatregel in plaats van regionale maatregelen.
Ja.
Dus ook meteen misschien een stap naar het Haagse te maken. Want er wordt natuurlijk weer nagedacht over coronamaatregelen. Hoe wordt daar op dit moment naar gekeken? Want het is natuurlijk, moet het landelijk, een lockdown misschien wel weer, of toch regionaal?
Ja, wat hier speelt is dat, en dat zie je eigenlijk al sinds het kabinet voor de zomer besloot dat alles tegenwoordig, of vanaf dat moment toch vooral regionaal moest worden opgelost, dat regionale bestuurders min of meer op hun bordje hebben gekregen, en soms bijna onmogelijke opgave om het coronabeleid dat in Den Haag bedacht is uit te voeren. Zij gaan over de lokale openbare orde, over de veiligheid van de inwoners en de bezoekers. En wat je ziet gebeuren is dat die burgemeesters onder enorme druk staan. Dat gebeurt ook in Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die staat onder grote druk van de horeca. De horeca is groot in Amsterdam, ja. Invloedrijk ook. Dat merkt de burgemeester. En je merkt dus ook dat in die overleggen over nieuwe maatregelen, er vanuit die burgemeesters heel erg wordt aangestuurd op landelijke aanwijzingen, landelijke maatregelen, zodat ze zich daarachter kunnen verschuilen. Zodat zij niet de gebeten hond zijn en met al die horecabazen in de clinch moeten. Ik noem even de horeca als voorbeeld, want dat is in ieder geval in Amsterdam een pregnante groep. Mm-hmm. En dat je dus merkt dat op het moment dat die maatregelen zelf door een burgemeester worden genomen, dan is zij of hij degene die daar ook verantwoordelijk over is en aangesproken op moet worden. En op het moment dat de landelijke overheid zegt dat het moet, dan kan je als burgemeester achter verschuilen. Ja. Zeggen, ja, dat hebben ze in Den Haag besloten, dus wij zijn alleen maar aan het handhaven. En dat liep de voorbije week zo hoog op, dat we dus op woensdag hoorden dat er nieuwe maatregelen zouden komen, die vervolgens op vrijdag pas werden aangekondigd en ook nog eens wat later ingingen. Wat speelde daar nou? De burgemeesters van de veiligheidsregio's, van die regio's die op dat moment heel erg in de verdrukking kwamen met die besmettingen, die hebben gevraagd of het Rijk een aanwijzing kan geven. Dat is eigenlijk min of meer het laatste redmiddel. Hè? Een aanwijzing geven, dat kan de minister doen. De minister van Volksgezondheid zegt, je gaat nu dit doen, of die van Justitie. En dan heeft het lokale gezag zich daarnaar te voegen. Maar je zou eigenlijk hopen dat ze zelf zover waren gekomen om tot die conclusie te komen dat groepsgrootte moest worden beperkt, avondklok moest worden ingevoerd, et cetera, et cetera. Dus in goed overleg is dan besloten dat het Rijk een aanwijzing geeft.
Want de term aanwijzing,
is eigenlijk een directief. Dus ja, eigenlijk een decreet van we willen dat dit de lokale regel wordt, dat je dit gaat handhaven. Ja. En dat is eigenlijk een ultiem middel, omdat daarmee de macht van de Rijksoverheid min of meer treedt in de verantwoordelijkheid van de burgemeesters en van de veiligheidsregio's. Dus het geeft al aan dat als die burgemeesters vragen van, kan je alsjeblieft een aanwijzing geven vanuit de landelijke overheid, dan zijn wij ook gedekt. En daarbovenop mogen ze dan zelf nog wat dingetjes doen, maar dat is voorlichtingscampagnes voor studenten of zo. Dat geeft dus aan hoe lastig het op dit moment is om tot lokale maatregelen te komen. Omdat die lokale overheden toch kijken naar de Rijksoverheid. En laten we wel wezen, inmiddels zijn zoveel regio's in de gevarenzone beland, dat je eigenlijk kan afvragen hoe handhaafbaar de Het idee is van laat mensen maar lokaal beslissen. Dus ik verwacht wel dat er vanuit de landelijke overheid weer wat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in stadions, ik denk ook wel in de horeca, groepsgrootte. Misschien dat er nog een differentiatie komt tussen cafés en restaurants. Want restaurants natuurlijk, is de orde iets overzichtelijker dan in cafés.
De kroegen.
Ja. Kroegen, ja. Ja. Hoewel je, ik weet niet wanneer jij voor het laatst nog door een horecamedewerker in een restaurant bent gevraagd of je klachten hebt, maar dat was ooit ook een nobelstreven.
Ja.
Of dat je je telefoon moet achterlaten. Nou, ik kom ook plekken waar mensen daar totaal niet meer mee bezig zijn. Ja. Dus je ziet ook dat die in die horeca dingen aan het verslappen zijn. En ja, dat ziet het kabinet natuurlijk ook. En vroeg of laat gaat daar dus, en ik denk eerder vroeg dan laat, gaat er dus weer wat gebeuren.
En er zit nu weer een soort periodiek in, hè? Geloof ik. Elke twee weken weer persconferenties. Dus het is, want dan verwacht je ook, ja, je gaat niet persconferentie houden om te zeggen, we hebben niks te melden.
Nee, maar dat was het overigens wel. Hè? In augustus hebben we een paar keer persconferenties gehad om te zeggen, oh, opgepast, maar vervolgens gebeurde er niks. Nu zag je dus wat ik al zeg, eigenlijk een als landelijke maatregel of kapte lokale maatregel de vorige keer. Er is een roep vanuit de Kamer nu ook. Dat begon eerder toekomt vorige week met Henk Krol, die daar op de radio hoorde ik omvroeg, namelijk gestructureerde momenten zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat werd eigenlijk door de Kamer en masse gezegd de afgelopen week dinsdagavond. En dat is natuurlijk wel weer een mooi streven, maar ook weer een typisch politiek, ambtelijk Haagse gedachtegang. Want we zien nu dat het misgaat. Als we nu gaan wachten met nieuwe maatregelen tot dinsdag, waar het wel naar uitziet, maar goed, het is vrijdagochtend, misschien worden we op vanmiddag, vrijdagmiddag nog verrast. Dan gaan er dus weer een paar dagen voorbij waarin eigenlijk dus niet zoveel verandert. En de vraag is dus of de situatie met dat virus niet zo ernstig al geworden is, dat je nog op een tweewekelijks stramien op dinsdagavond kan rusten. Misschien moet je eigenlijk het gewoon doen onmiddellijk zodra het nodig is.
Ja, want als we de verhalen zien, ook hoe ziekenhuizen zich voorbereiden, hoe de cijfers zich elke dag ontwikkelen, inderdaad, dan denk je van ja, je moet gewoon op het moment dat het nodig is, gewoon
ingrijpen.
Staan.
Maar goed, dat gaat dus weer met hangen en wurgen. Wat ik net vertelde over dat woensdag door Hugo de Jonge wordt gezegd dat er vrijdag maatregelen komen.
Ja, die dan zondag om 6 uur of zo ingaan.
Ja, dat is natuurlijk allemaal. De vraag is of je die luxe nog kan permitteren. Om dat via die oude Haagse politieke ambtelijke modus te laten gaan. Of dat je gewoon niet veel proactiever dingen moet afkondigen. Maar ja, je moet mensen meekrijgen. De burgemeesters hebben gezegd in het voorjaar dat ze zich overvallen voelden. Door de maatregelen die de Rijksoverheid toen heeft afgekondigd. Rond scholen, rond horeca. Dus dat willen ze ook niet. Want ze willen die lokale overheden erbij houden. Want voor je het weet beginnen ze op televisie te roepen dat het eigenlijk allemaal anders moet. Zoals Abu Talib. Die gaat ook gewoon mee door, dus de geest is uit de fles. Tegelijkertijd natuurlijk een kabinet wat een minister heeft van justitie die zichzelf niet aan de regels heeft gehouden. Nu worden dus in een tijd van oplopende cijfers worden de bestraffing voor het overtreden van de regels verlaagd.
Ja.
Natuurlijk een totale aanfluiting, want je gaat toch niet slecht gedrag min of meer belonen, want dat is het door de straffen minder hoog te maken.
Ja.
Het is eigenlijk, maar dat is ook weer, omdat het is een wens van de Kamer ook weer. Dat is wel weer van het huwelijk, alweer een maand geleden. We zijn nu weer verder. Nu is het allemaal door de ambtelijke modus en in de lijn geweest. Nu gaat het kabinet besloten om het strafblad te schrappen en waarschijnlijk ook nog de boete te verlagen. Je zou mogen verwachten dat het kabinet niet alleen zich realiseert dat de minister van Justitie niet meer geloofwaardig is en echt de eer aan zichzelf moet houden. Maar ook durft te zeggen op een gegeven moment van ja, u kan het wel willen. Maar gaat in dit geval in het belang van de volksgezondheid en het beschermen van de bevolking niet doen.
Ja. Je refereerde net al even aan het debat van dinsdag. Dat was het coronadebat. Minister Hugo de Jonge en premier Rutte werden daar ook wel redelijk in bekritiseerd, aangepakt door de Kamer. Hè? Meer dan misschien in eerdere debatten.
Dit was eigenlijk het heftigste. Ze gingen volop het orgel vanuit de oppositie.
Mevrouw de voorzitter, wat maakt het kabinet er een enorme bende van? Ruim een half jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland is er nog steeds onvoldoende testcapaciteit.
Als het nog verder misgaat, dan gaat het over duizenden levens en honderdduizenden banen.
We zitten vandaag in de tweede golf en we zijn er niet klaar voor. Dus mijn vraag aan het kabinet is, hoe gaan zij nu orde op zaken stellen en hoe gaan zij het vertrouwen denken terug te winnen?
dat was ook wel een beetje te verwachten, want de verkiezingen komen eraan en het gaat, laten we wel wisten, het gaat ook gewoon echt niet goed. Allerlei dingen gaan mis, testcapaciteit, bron- en contactonderzoek, allemaal dingen waar het kabinetsbeleid op gestoeld is, ja, voldoen niet. En het is denk ik heel niet meer dan normaal om daar het kabinet over ter verantwoording te roepen. Je zag de vermoeidheid bij zowel Rutte als vooral Hugo de Jonge op de gezichten viel die af te lezen. De kribbige reacties ook, her en der. En ja, je merkt zelfs vanuit de Kamer dat er nu preventief ook een beetje de rem op lijkt te gaan. Op het moment dat ze zien dat sommige bewindspersonen het heel zwaar krijgen. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk gezien hoe Bruno Bruins in de Kamer ineen is gestort. En ook uit het gevoel van medemenselijkheid, maar ook uit het gevoel van een politiek risico. Want het straalde ook niet op iedereen even goed af. Hè? Want je krijgt voor je het weet natuurlijk al de schuld van de kijker, de kiezer, de burger. Op het moment dat jij iemand aanpakt, vervolgens gaat de minister down. Want ja. Het was wel grappig. Bruno Bruins was helemaal niet zo'n goede minister. En zeker niet in coronatijd. Maar omdat hij ten onder ging, was het vervolgens wat knap. En wat is hij in het harnas. Ja. Maar als je achteraf ook met politici, met collega's van hem, maar ook de entourages en Kamerleden, dan geeft iedereen ook wel toe van ja, hij was ook niet echt de juiste man op de juiste plek. Maar op het moment dat iemand neergaat, dan heeft al heel snel iemand anders het gedaan.
Ja.
En daar zijn ze in de Kamer ook wel beducht voor. Daarom heeft is Vert Grapperhaus er ook van afgekomen door met de Waterlanders aan het begin van zijn inbreng over het huwelijk toe te passen. Sommige mensen zeggen dat hij echt emotioneel was. Anderen zeggen hij was, die tranen zijn op afroep beschikbaar. Maar goed, dat hebben we eerder besproken hier.
Ja.
Maar dat die Kamer daardoor ook niet zo snel meer durft. En dan zag je van de week Jesse Klaver van GroenLinks bij Jinek gewoon vertellen, ja, de minister had de zichzelf moeten houden. Dan denk ik, ja, maar met alle respect, jij zit in de Tweede Kamer. Als jij vindt dat de minister weg moet, dan dien je een motie van wantrouwen in en dan zeg je, wij hebben er geen vertrouwen meer in. Dit soort witwasserij, goedpraterij van eerder eigen falen ook. De minister had denk ik gewoon aan zichzelf moeten houden om de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid en van het ministerie van Justitie te bewaken. Maar vervolgens zit er ook een verantwoordelijkheid natuurlijk bij de Tweede Kamer die het kabinet controleert en ook de inschatting moet maken, is dit uit te leggen, is dit handhaafbaar of niet? En ik denk dat is ook een beetje voor een dubbeltje op de eerste rang zit om nu te roepen, ja, had eigenlijk weg gaan moeten, maar op het moment dat het erom ging, die stap niet durven zetten.
Dan minister Hugo de Jonge, daar ging het net al even over. Hè. Er zijn dus wat zorgen ook over zijn gezondheid of hoe fit en energiek hij nog is en oogt.
Ja.
Wij wisten het nieuws te brengen dat zijn portefeuille ook wordt verlicht. Hoe zit dat?
Ja, dat was wel interessant. We hoorden dat gisteren na een beetje rondbellen. Omdat je toch denkt van ja, die gezondheidssituatie, het zit niet helemaal lekker. Het is ook bijna onmogelijk. Hè? Het lijsttrekkerschap, vicepremierschap, coronaminister en nog een heel zwaar ministerschap natuurlijk. Hè? Want voor de coronacrisis had minister De Jonge met de zorgportefeuille ook al een heel zwaar ministerschap. Dus iedereen ziet wel dat het eigenlijk niet te combineren is. En je ziet het ook fysiek ook wel aan hem. Hij is wat minder vrolijk ook, wat minder opgewekt. Lijkt ook weinig nog aan te nemen van mensen die zeggen, je moet misschien wat minder bravoure tonen, wat minder dingen beloven, maar toch een voorzichtigheid inbouwen. Hè? Of het nou gaat om apps of testcapaciteit of het vaccin waarvan hij weer een brief schrijft van de week dat in het begin van het jaar wel geregeld is. Nou, ik help het je hopen. Hij neemt dus niet zo snel van mensen wat aan. Ook niet over zijn appearance en zo. Natuurlijk ook vaak over gehad. En dan ontstaat er toch een beweging dat mensen aan de ene kant ook in de coalitie denken, ja, hij heeft het zwaar, we vinden het allemaal erg, maar tegelijkertijd ook wel zien van ja, iemand moet tegen hem zeggen, hè, hoe vertellen we het Hugo, om te zorgen dat hij ook een beetje tegen zichzelf in bescherming wordt genomen. Hè? Iemand die heel graag wil shine en zich wil bewijzen dat hij het kan. Hebben we het misschien allemaal wel eens in ons leven meegemaakt of bij anderen gezien, dat als je ziet dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt, dat diegene dat meestal verteld moet worden, omdat hij het zelf nog niet doorheeft. Mm-hmm. En dan hoor je dus dat er gesproken werd over het verlichten van zijn taken. Niet helemaal alles, behalve het coronaministeriaat, zal ik maar zeggen, hebben. Nog wel iets overhouden, maar wel in taken verlicht worden. Dan vraag je af, wie heeft dat dan tegen hem gezegd? Nou, daar wordt dan heel geheimzinnig over gedaan, waarvan ik denk, nou, hij heeft het in ieder geval niet zelf bedacht. Nee. Dus dat zal zijn omgeving hebben gedaan. De SG zou het bijvoorbeeld kunnen zijn geweest. Mm. De secretaris-generaal die toch ziet dat de workload en hoe dat verdeeld is over de bewindspersoon op het ministerie. Dat hij denkt, ja, het is ook heel wel mogelijk om een deel van de oudere zorg bijvoorbeeld te parkeren bij Tamara van Ark, de nieuwe minister, of bij Paul Blokhuis, die natuurlijk ook niet echt daar gemaakt van 72 uur. Of nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus dat zou ook wel kunnen. En ik dacht bij mezelf, ja, er zijn nog wel wat meer ministers die het niet zo druk hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld toch even een klein zijstapje naar minister Kaag. Hè? Want minister Kaag is toch de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar die gaat het land ook niet meer uit. Want overal is een reisverbod, ligt helemaal stil. Dus je zou zeggen, hè, die heeft tijd zat. Laat haar iets doen. Dan kan ze ook gelijk wat figuren maken in zware beslissingen nemen. Maar ik begreep dat niet de bedoeling was dat er buiten de departement werd gekeken met het herverdelen van de taken. Dus dat gebeurt dan niet. Maar die verdeling zou, ze hebben er vandaag over in de ministerraad. Was gisteren nog wat twijfel of het er vandaag al uit zou komen. Maar ja, op het moment dat het in de krant staat, dan kunnen dingen soms ineens heel snel gaan. Ja. Dus dat zullen we zeer binnenkort horen, denk ik. Ja.
En dan zou het zo zijn dat Hugo de Jonge dus echt de coronaminister wordt en eigenlijk de komende tijd alleen maar vanuit het kabinet van corona.
Vrijwel alleen. Er is nog wel, hij houdt nog wel wat vast. Ik denk dat er ook misschien ook wel partijpolitiek nog wel wat dingen zijn waar hij in heeft geïnvesteerd die ook wel tot een goed einde wil zien brengen of waar hij van denkt van ja, dat is me. Het kan ook, soms zijn er ook onderwerpen waar een bewindspersoon heel erg in heeft geïnvesteerd of heel erg veel persoonlijke belangstelling voor heeft. Maar er is vaker zijn natuurlijk dingen verdeeld. Hè. Je had tijdens de asielcrisis van een paar jaar geleden had staatssecretaris Dijkhoff toen nog ook een zware portefeuille. En toen heeft Art van der Steur, de minister, een aantal taken overgenomen, zodat Dijkhoff zich op die asielcrisis kon richten. En we hebben het natuurlijk gezien met Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken, die uitgeschakeld werd en die eigenlijk haar portefeuille over allerlei verschillende departementen verdeeld zag. Allerlei verschillende ministers en staatssecretarissen die het werk toen van haar hebben overgenomen. Dus op zich is het niet ongebruikelijk. Maar ja, het is misschien een beetje aan de late kant.
Over een paar maanden al verkiezingen en zit al midden in die tweede golf, lijkt het niet toch op.
Dus, ja, dat is ook het bizarre natuurlijk. Van als je kijkt naar de we zaten hier nog vorige week, toen was het toch Prinsjesdag. En toen lag er een begroting en een voorwoord van de minister van Financiën die zegt, ja, nou, dit zijn de vooruitzichten. Er is hoop voor de toekomst. Vooruitzichten voor volgend jaar zien er goed uit. Maar ja, alles kan wel veranderen als er een tweede golf komt. Ja. En nou, nog geen week later is de tweede golf daar. Dus ik denk, nou, kunnen we die begroting ook gelijk in de prullenbak mieteren. Maar denk je ook even aan de gevaren en de risico's waar hij toen al op wees. Namelijk bijvoorbeeld ook de financiële sector. Die waarvan hij verwachtte dat hij wel geraakt zou worden als er een tweede golf zou komen. De Rijksfinanciën staan er nog steeds wel goed voor, waardoor we ook een tweede golf financieel denk ik wel aankunnen. Ook als het gaat om extra steunmaatregelen. Want Martin Visser zei dat, ik geloof deze week ook voor deze microfoon, het is bijna, het is wat surrealistisch dat je een derde steunpakket komt en ook een heleboel maatregelen afbouwt op het moment dat de nood eigenlijk alleen maar weer hoger wordt. Dus het zou me helemaal niet verbazen als we de komende weken en maanden weer een nieuwe extra steunronde voorbij zien komen. Maar het geeft me aan hoe moeilijk het bestuur op dit moment is. Want je kan nergens van uitgaan. De cijfers, de omstandigheden waar je zelf van hoopt dat ze niet gebeuren, die kunnen veranderen. En die kunnen ervoor zorgen dat je ook als kabinet het roer weer om moet gooien en een hele andere kant op moet. Dus wat dat betreft is het goed dat, denk ik, Hugo de Jonge een stapje terug doet op al die andere zaken. Want er zijn genoeg mensen, laten we wel wezen, dat kabinet peilt uit van bemensing in de ministerraad. Er zijn genoeg mensen die nog wat taken kunnen overnemen van hem.
Zover corona, denk ik, voor deze podcast week. Maar we zijn er nog niet. Wout, want zowel jij als ik volgen ook de Amerikaanse verkiezingen. Toch een beetje liefhebberij voor beide van ons. En dan een term die daar dan altijd naar voren komt in deze periode is de October Surprise.
Ja.
En jij verraste ons ook door daar ook nog een column over te schrijven. En een beetje een Nederlandse link mee te maken.
Nou ja, het was wel grappig. Johan van der Dongen, die onze collega die de vizierpagina beheert. Daar staat, is er ruimte voor onze redactie, dus over verslaggevers en andere mensen die aan de krant werken, om af en toe eens in hun persoonlijke kijk te geven op actuele gebeurtenissen of wat er achter de schermen gebeurt. En ik zat al, ook al richting de column, maar het paste dan weer niet in. Maar ik zat al een tijdje met het idee van ja, er kan nog vanwege die coronacrisis, we hebben het net over, er kan zoveel veranderen. Mm-hmm. Je moet eigenlijk met alles rekening houden. En je hoort ook wel in de wandelgangen, maar ook in het CDA zelf, dat de positie van Hugo de Jonge, even nog los van hoe zwaar die het heeft als coronaminister, maar de combinatie met het lijsttrekkerschap is ja bijna onmogelijk, zou je zeggen. Dus dan vraag je een beetje rond en dan hoor je toch ook wel dat er ook sommige mensen ook wel rekening houden met het feit dat er op een gegeven moment toch een situatie kan zijn dat Hugo de Jonge een stapje terug moet doen en dat we toch misschien moeten kijken of sommige mensen in het CDA niet het stokje van hem overnemen. Of dat nou de running mate is, of dat alsnog Wopke Hoekstra is, of een combinatie daarvan. Hè? Want Wopke Hoekstra was de premierskandidaat voor Pieter Omtzigt. En je weet nooit, ik begreep dat Hugo de Jonge niet de persoon is om dit uit zijn handen te geven. Want je moet je wel voorstellen dat als jij heel lang je best doet in een partij en uiteindelijk zit je op de hoogste plek, namelijk je bent de partijleider, dan ga je dat niet als career politician laten afnemen. Aan de andere kant,
bevochten, hè? Dat was niet, niet zo soepel als gehoopt en gedacht.
Ook dat, maar je hoort ook van toch ook hooggeplaatste CDA'ers dat ze ook zeggen, ja, maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En dat is in feite wel altijd het landsbelang. En het partijbelang komt op de tweede plek. Mm. Dus een October surprise hoeft het niet te zijn, want de verkiezingen die zijn pas in maart en de kieslijsten moeten pas in januari naar de kiesraad. Maar tot die tijd is er qua personele invulling en wie die lijst gaat trekken altijd natuurlijk nog ruimte voor een verrassing en een wijziging en dus een January surprise.
Precies.
Of het zo komt, dat hebben het is echt koffiedik kijken. Het zou heel ongebruikelijk zijn, maar ik merk wel dat wij ook als Haagse journalisten steeds meer door gaan krijgen dat je echt voortdurend met onverwachte rekening moet houden. Ja. En als je ziet hoe er nu aan het begin van de Tweede Golf het kabinet al in zijn voegen kraakt in die coronaclub, zou ik maar zeggen. En dan heb je ook nog eens twee lijsttrekkers die daar dan vol in zitten. Waarvan ook Mark Rutte, zoals je denk ik aan het begin van de uitzending terecht opmerkte, een wat bokkige, geïrriteerde, misschien wat vermoeide indruk maakte. Maar goed, Rutte die herpakt zichzelf wel. Want die heeft, laten we wel wezen, geeft hij ook zelf aan, verder toch niet zoveel te doen dan premier zijn. Dus die vindt dat ook leuk. Die haalt er ook wel weer energie van in politieke uitdagingen. Maar Hugo de Jonge die moet op zoveel borden tegelijk schaken. Dat wordt nog heel spannend. En het wordt ook nog heel spannend wat de peilingen gaan doen. Hè? Want als die peilingen nou zich herstellen voor het CDA, dan wordt de roep om iets anders natuurlijk ook minder groot. Ook al heeft Hugo de Jonge het zwaar. Maar als dat richting de 10 zetels gaat, ja, voor een partij die ooit op, wat was het, 54 geloof ik stond, mm-hmm, tijdens Lubbers, dan gaat ook zo'n partij zich natuurlijk roeren. En zeker met zo'n krappe uitslag van de lijsttrekkersverkiezing. Dus er kan wat dat betreft nog veel gebeuren.
Ja, en in dat kader viel het je dus ook op dat iemand waarvan je van verwacht, ja, die hoeft nu niet, die kan een beetje op de achtergrond blijven. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, dat die zich vorige week toch hier en daar liet zien. En zelfs een hele week liet volgen op Radio 1. Laten we heel veel luisteren hoe dat klonk.
Ik zit nu aan de tafel in de tuin. Het zonnetje schijnt. Ik ben net terug van Buitenhof. Jet sloopt de tuin, maar dat hoort er een beetje bij. Jet is het 9 maanden oude hondje wat hier naast mij zit. In sommige opzichten een soort vijfde kind, ja.
Jet, kom eens hier.
Het is de enige in huis met wie iedereen het altijd gezellig heeft. Nou, ik denk dat het voor heel veel ouders met jonge kinderen, net als voor ons, het gewoon zoeken is, puzzelen is. En je altijd probeert te combineren de zorg voor de kinderen, tijd met elkaar en het werk.
Ja. Normaal hoor je dit soort dingen in campagne tijd.
Nou, inderdaad. Ik had dit fragment al nog niet gehoord. Dat ik zag Jair wel al in dat prachtige huis van hem, want hij woont, zag ik mooi. Waarin Jair werd voorgesteld aan Lieselot, de verloofde van de minister. En dat was voor mij een inspiratie om daar in die column ook iets over te schrijven. Goh, hij staat wel erg in de belangstelling. Nu hoor ik dit terug. Hè? De hond en al jouw ouders met jonge kinderen. Hè? Die CDA-minister die het over heeft. Je denkt, jeetje, als je niet beter zou weten, dan was dit zeg maar de opmaat naar het lijsttrekkerschap. En het liefst graag ook het premierschap als het even kan. Dus ja, dat viel ook op. En het viel ook mensen, ook in het CDA, maar ook daarbuiten wel op. Van goh, wat is de minister van Financiën ineens veel in de spotlight? Het is voor de minister van Financiën tijdens Prinsjesdag, rond Prinsjesdag, gebruikelijk dat hij wat meer in de publiciteit is. Hè? Het koffertje, het draait. Hij is de man van financiën, dus het draait ook wel veel om hem op die dag. Mm-hmm. Maar dit ging veel verder dan, goh, wat verwacht u van het komende jaar? We weten, hoe heet dat hondje nou? Jet?
Ja, 9 maanden.
Ja, 9 maanden. De enige in het gezin waar iedereen het altijd gezellig mee heeft. Vond ik best een ontboezeming, ja. Overigens. Ik weet niet of er nog servies staat in het keukenkastje, maar... Nee, maar dit soort dingen, ja, die voeden wel weer speculatie van is dit het plan B van het CDA? Ja. Nou, dat zou dan verraden dat er daadwerkelijk wordt nagedacht over hoe die campagne en die lijsttrekkersstrijd gevoerd moet worden. En we hebben gezien dat dat niet zo goed gelukt is de afgelopen maanden. Dus dat spreekt daar weer tegen. Ik heb ook wel uit de omgeving van de minister gehoord dat het niet de bedoeling is dat als hij eerst nee zegt om leider te worden, dat hij dan een paar maanden later alsnog ja zegt. Maar er is natuurlijk altijd een scenario mogelijk dat de partij een beroep op je doet, omdat het anders helemaal is afgelopen. Dat hij onder enorme druk wordt gezet, of dat hij in een soort tandemversie terechtkomt, waarin die Pieter Omtzigt natuurlijk al heeft geopperd van, nou ja, Pieter Omtzigt hoeft er zelf geen premier te zijn, want daar acht hij zichzelf niet zo geschikt voor, mm-hmm. maar toch gevraagd toen of Wopke Hoekstra beschikbaar was. En Wopke Hoekstra was beschikbaar voor als het zover zou komen, gaf hij toen aan vanuit zijn vakantieadres in de Pyreneeën. Dus ik laat me wat dat betreft in ieder geval politiek, journalistiek, inhoudelijk graag verrassen door een surprise. Maar dit viel mij ook wel heel erg op. Het was echt wel meer dan en zeker ook datgene waar het over ging. Dat ging veel meer over het persoonlijke verhaal dan over, dames en heren, stoelriemen vast, want ontstaat een zwaar financieel jaar te wachten.
Exact. Nou, we gaan kijken welke verrassingen we komende weken weer voor onze voeten krijgen geworpen.
Ja, en dat is dan, het is heel dubbel hoor. Want ook wij journalisten ervaren natuurlijk dagelijks de keerzijde. Of het nou is dat je jezelf beperkt voelt, of dat je dierbaren of vrienden ziet struggelen met hun baan of gezondheid, soms zelfs overlijden, vertrouwerijen die niet doorgaan. Dus dat zijn allemaal dingen die ook ons niet ontgaan. Maar het is journalistiek inhoudelijk natuurlijk wel echt een fantastische tijd. Er gebeuren zoveel gekke dingen, onverwachte dingen. Er wordt zoveel gevraagd van politici, creativiteit ook. Die natuurlijk heel interessant zijn voor mensen die politiek interessant vinden. En ik denk dat dat ook veel luisteraars zijn van de podcast. Dus ik zou zeggen, volgende week gewoon weer.
Precies. Nou, tot dan. En abonneert u zich, dan weet u in ieder geval wanneer we er zijn. En in principe is dat gewoon op de vrijdag.
Zo is dat.